luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Het voelt leeg, ik weet niet. Het is ook leeg, ja, dat is wel waar. Dus het voelt niet alleen zo, het is ook echt zo. Goedemorgen. Voor degenen die mij niet kennen, ik weet het niet, mijn naam is Mark Laporte. Ik mag voorgaan vandaag en ik wil jullie vragen jullie Bijbel open te slaan naar 2 Petrus. De tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1. En wij gaan vandaag onze serie van Samen Kerk zijn met elkaar afsluiten. Oh. En hopelijk is het zo dat week na week, hè, volgens mij zijn we 11 weken nu onderweg met elkaar in die serie. Hopelijk is het zo dat week na week dat er een puzzelstukje op zijn plaats is gevallen in wat het betekent om samen kerk te zijn. En misschien, hopelijk ook, is het zo dat week na week het beeld ietsje scherper is geworden met betrekking tot wat het betekent om samen kerk te zijn. Dus uiteraard is de hoop vandaag, in deze laatste tijd met elkaar, dat als we het laatste puzzelstukje op zijn plek leggen, dat dan voor iedereen ook inderdaad het beeld helemaal in focus komt. Want ik denk dat het onderwerp van vandaag, waar we vandaag naar gaan kijken, is denk ik echt het kloppend hart van samen kerk zijn. Het is echt wie God is en wat hij van ons vraagt om te doen als zijn volgelingen. En ik denk als we zometeen de tekst met elkaar gaan lezen en we zien wat dat laatste puzzelstukje is, want ik denk niet dat dat een heel groot geheim is als we zo de tekst met elkaar lezen, dan is de kans groot dat je denkt van ja, maar dat is toch vanzelfsprekend, Mark, dat dat het laatste puzzelstukje is. Dat het kloppend hart is wat alles in focus brengt. En dat is ook zo, want het is ook heel vanzelfsprekend. Maar ik wil jullie uitdagen, al van tevoren, om die vanzelfsprekendheid van wat dat is niet te makkelijk te nemen. Want ik denk dat als we eerlijk zijn naar elkaar en eerlijk zijn tegenover God, dat misschien in dit laatste puzzelstukje ook wel de grootste uitdaging zit naar elkaar toe voor onszelf. Ja, en dat dit misschien ook wel is waar samen kerk zijn het meest schuurt, waar we de meeste uitdaging in vinden. Dus nou, dat even vooraf. Laten we met elkaar samen de tekst lezen. 2 Petrus hoofdstuk 1 vanaf vers 3 tot en met 11. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Laten we bidden. Vader, Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat uw woord leeft. Dat als u spreekt, Vader, dat er dingen gebeuren, Heer. Dus ik bid deze ochtend, Vader, dat u spreekt tot ons hart. Heer, open onze oren, open ons hart, maak het zachte grond, Heer, dat we uw woord deze ochtend mogen ontvangen. En dat het iets met ons mag doen, Vader. Heer, ik bid voor een ontmoeting met u deze ochtend. Dat ons verandert, ons verandert in ons denken, Heer. Dat ons verandert in onze verlangens richting U. En ons verlangen verandert ook richting wat U van ons verwacht, Vader. Heer, doe met ons deze ochtend wat alleen U kunt doen, Heer. En laat Uw woord niet ledig wederkeren. In Jezus' naam. Amen. Ik wil eigenlijk gewoon simpelweg stuk voor stuk met jullie door de tekst heen gaan deze ochtend. Dus we beginnen met vers 3 en 4. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat u door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Nou, in een notendop is waar Petrus het in deze hele tekst over heeft, is dat God in Christus ons alles gegeven heeft om daadwerkelijk het christelijke leven te leven wat hij wil dat we leven. En omdat hij ons alles gegeven heeft, vraagt hij ons hier, draagt hij ons ertoe op, om dus onszelf eraan toe te leggen om dat leven in hem ten volle te benutten, zodat we vruchtbaar zijn voor hem. En dat leven wat hij dan voor ons heeft, is een leven dat geleefd dus wordt in het licht van onze eeuwige toekomst met hem. Dat we in alle facetten van ons leven laten zien dat we kinderen van God zijn. Dat wie we zijn en hoe we handelen een zichtbare reflectie is van wie Jezus is. Ja? Dat als mensen naar ons kijken, dat ze in principe Jezus in ons zien. Dat ze de volheid van zijn karakter in ons zien ontwikkelen en dat steeds meer zien worden. Want in hem leven wij, bewegen wij en bestaan wij. En als we dan kijken waar Petrus hier begint met vers 3 en 4, dan zegt hij dat we zo'n leven ook kunnen leiden, omdat we zijn goddelijke kracht daarvoor hebben gekregen. Hij heeft ons daarvan alles geschonken. Ja, en dat is diezelfde goddelijke kracht waarmee God überhaupt al het hele universum heeft ontstaan. Het is de kracht waarmee Jezus uit de doden is opgewekt. Het is de kracht waarmee hij ons opnieuw geboren heeft doen worden. En het is deze kracht die via Jezus en alleen via Jezus tot ons komt en ons dus in staat stelt om een leven zoals Jezus te leven. Met andere woorden, de kracht die we nodig hebben om het christelijk leven te leven, komt niet van ons, maar van hem. Ja? Die kracht komt niet uit onszelf, maar het is Jezus die zijn kracht aan ons beschikbaar maakt, zodat wij kunnen doen wat we van onszelf niet kunnen doen. En dat is een godvruchtig leven te leiden. Het woord godvrucht betekent letterlijk goede aanbidding. Bijbelcommentator Douglas Moo heeft het volgende hierover geschreven. Hij zegt, de Bijbelse auteurs gebruiken dit woord om het gedrag samen te vatten dat verwacht wordt van christenen die de God van het schrift hebben leren kennen. Zo herinnert Petrus ons eraan dat God ons alles ter beschikking heeft gesteld wat we nodig hebben om een leven te leiden dat hem behaagt. Einde citaat. Dus hoe krijgen we die goddelijke kracht? Die krijgen we door kennis te nemen van Jezus, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Dus dit is niet zomaar feitelijke kennis, dit is niet zomaar hoofdkennis, maar het is een ervaringsgerichte kennis van een geestelijke aard, van bijna zeg maar een soort morele aard. Ja, het is een kennis die ons doet bijvoorbeeld beseffen dat we van onszelf zondig zijn en hem nodig hebben. Paulus die heeft in 2 Korinthe 4 vers 6 het volgende gezegd. Ik denk dat dat goed past in dit plaatje. Hij zegt in 2 Korinthe 4 vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Het is naar Jezus kijken en in zijn heerlijkheid de heerlijkheid van God zien. Het is hem zien voor wie hij werkelijk is. Het is wat hij voor ons aan het kruis gedaan heeft. Het is in geloof aannemen dat wat hij daar gedaan heeft. En dat ook dat het van ons persoonlijk van toepassing is. Door te leven naar wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan. En gaan we stap voor stap van gedaante veranderen naar zijn evenbeeld. Totdat we hem van aangezicht tot aangezicht kunnen zien en zo altijd mogen aanschouwen. Ja, nadat we het verderf van deze wereld, hè, dat we de zonde van deze wereld voor altijd achter ons mogen laten. Petrus wil ons hier duidelijk maken wat we in Jezus hebben. En sterker nog, ik denk dat hij ons enthousiast wil maken wat we in Jezus hebben. Ik denk dat hij ons wil overweldigen met het moois dat we in Jezus hebben. En ik denk dat het een goede vraag om over na te denken is, ben je nog overweldigd over wat Jezus voor je hebt gedaan? Ben je nog compleet overrompeld door zijn liefde voor jou? Want Petrus wil ons overweldigen. Hij wil ons overrompelen door de liefde van Christus die hij voor jou heeft. Omdat dat nodig is voor wat hij hierna gaat zeggen. Dus ben je overweldigd door zijn liefde, door zijn barmhartigheid, door zijn genade voor jou. Laten we verder lezen, vers 5 tot en met 7. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis, en aan de kennis zelfbeheersing, en aan de zelfbeheersing volharding, en aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde, en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Petrus zegt, het is daarom, ja, vanwege zijn liefde, vanwege alles wat hij ons geschonken heeft, vanwege zijn goddelijke kracht in ons en door ons heen, dat we ons met alle inzet mogen toeleggen om aan het werk te gaan. Om aan ons geloof verschillende aspecten toe te voegen. En dat beeld dat Petrus hier schetst, alhoewel Christus ons zijn goddelijke kracht gegeven heeft, is het tegelijkertijd ook wij die het moeten doen. Ja, het zijn wij die in die kracht moeten gaan leven. Dus hij heeft ons al die kracht gegeven, dat is wat hij doet, die stelt die continu aan ons ter beschikking. En tegelijkertijd verwacht hij van ons dat we hard werken hierin, dat we ons toeleggen hierop. Ja, het doet mij terugdenken aan een paar weken geleden, de preek van Kasper. Dat we in genade hard mogen werken, maar het is God die het doet. Ja. En dus we mogen dat met alle inzet mogen we ons daarop toeleggen. We mogen met oprechte toewijding dat doen, met een bepaalde ernst dat doen, met een bepaalde gretigheid dat doen. Met een bepaalde bereidwilligheid dat doen. Om vervolgens dat in overvloedige mate te doen. Ja? Het een op het ander te leggen. En toe te voegen aan ons geloof, deugd en kennis en zelfbeheersing en volharding en godsvrucht en broederliefde en liefde voor iedereen. Nou, voordat we naar die verschillende woorden gaan kijken, want ik denk dat het goed is dat we een beter beeld hebben, een beter beeld krijgen van die verschillende woorden, wil ik een paar dingen zeggen over dit hele stuk, zodat we er met z'n allen goed naar gaan kijken, denk ik. Er zijn vier dingen die ik er kort over wil zeggen. Ik denk dat er een reden is waarom de lijst met geloof begint. Want geloof in Christus is het startpunt en de context van die hele lijst. Ja, het is het uitwerken van geloof. En ik denk dat het slim is van Petrus dat hij dat zo gedaan heeft, want dat geeft meteen ook duidelijk het teken af dat het gaat niet zozeer om wat wij van onszelf, vanuit onze natuurlijke zelf, kunnen bekrachtigen en doen uit deze lijst, maar dat het gaat in welke mate wij in geloof zijn kracht gebruiken om aan deze lijst verder te gaan werken. Want de kracht moet van hem komen en niet van ons komen. Dus geloof in Christus is het startpunt, want als we daar niet in geloven en vanuit handelen, gaan we uit eigen kracht werken. En omdat geloof dus het startpunt is, deed me dat denken aan de bekende tekst uit Jacobus, die zegt, zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Ja? Als we blijven bij alleen geloof, en we dat verder niet uitwerken, dan zijn er geen werken en dan blijft het daarbij. Oftewel, Petrus draagt ons op hier om daadwerkelijk iets te gaan doen. En al die woorden die vervolgens daarna komen, zijn allemaal actiewoorden, zijn allemaal kenmerken die we alleen kunnen uitwerken in de context van samen kerk zijn. Daar hebben we elkaar voor nodig. Ja, willen we ijverig streven dus naar een godsvruchtig leven, dan hebben we elkaar nodig en moeten we in elkaars leven betrokken zijn, zodat deze kenmerken in overvloedige mate er gaan zijn. Dus dat we die toevoegen. Laatste punt is dat we niet te strak moeten kijken, denk ik, naar de volgorde van deze woorden. Er zit zeker een bepaalde volgordelijkheid in. Maar we moeten er niet te strak naar kijken. Ja, ik denk niet dat het 8 stappen zijn die we vervolgens moeten volbrengen om tot een bepaald niveau te komen. Ja, en dat we pas aan de volgende beginnen als we de voorgaande klaar hebben. Ja, hebben we ons geloof volmaakt, dan stappen we pas over naar de deugd. Zo werkt de lijst niet. Nou, dus voor degenen die een beetje een neiging hebben naar wetticisme, niet doen. Ja, dit is niet het moment, dit is niet de plek om alleen aan geloof te gaan werken en als dat klaar is pas aan de volgende te beginnen. Ja, iedere eigenschap helpt zeker bij een volgende. Ja, om te volharden is het goed om zelfbeheersing te hebben. Dat is duidelijk. Ja, maar terwijl we groeien in zelfbeheersing bijvoorbeeld, mogen we ook al leren volharden. Terwijl we groeien in kennis, mogen we ook al groeien in godsvrucht. Ze gaan hand in hand met elkaar, niet stapsgewijs. Ze zijn, denk ik, een beetje te vergelijken met de zaligsprekingen uit Matteüs hoofdstuk 5, uit de bergreden. Ja, waarin we verschillende facetten zien van een geestelijk volwassen christen. En we mogen ons dus tegelijk naar alle facetten uitstrekken en daaraan werken. En continu bezig zijn, zoals de geest leidt, om de een aan de ander toe te voegen en ze laten toenemen. Laten we beginnen met het woord deugd. Ik wil eigenlijk best wel relatief kort door die verschillende facetten heen lopen met elkaar. Het woord deugd betekent iemand met een uitmuntend en moedig bekwaam karakter. Ja, iemand wiens daden publieke erkenning eigenlijk waard is. Iemand die plicht overtreft. Ja, iemand die net dat stapje extra doet om goed te doen. Het is een eigenschap die, als we teruggaan naar vers 3, aan Jezus zelf toebedeeld wordt. En ik denk dat het niet gek is dat we dat in Jezus zien. Ook hier moest ik denken aan de bergrede waar Jezus zegt dat als iemand je onderkleding vraagt, dan geef je ook je bovenkleed. Als iemand je 1 mijl mee vraagt te lopen, dan loop je 2 mijlen met hem mee. Deugd is denk ik de kern van wie Jezus is, want hij is iemand die intrinsiek goed is. Dus ik denk niet dat het vreemd is dat Petrus met deze karaktereigenschap begint. Dat we mensen mogen worden, dat we mogen groeien in niet zozeer de publieke erkenning te krijgen, want daar gaat het niet om, maar dat we altijd net dat ene stapje extra mogen doen. Omdat we weten dat het goed is. Omdat we daar liefde voor tonen richting de andere persoon. Dus dat is deugd. Kennis is niet zozeer de kennis die leidt tot redding, maar het is niet hoofdkennis van Gods woord, van oh, ik weet de halve Bijbel uit mijn hoofd, maar het is juist kennis die leidt tot wijsheid, kennis dat leidt tot onderscheidingsvermogen. Ja, om zo een godvruchtig leven te gaan leiden. Paulus heeft daar verschillende plekken iets over gezegd. Ik wil er kort 2 aanhalen. In Efeze 5, vers 17 zegt Paulus: wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Dat is kennis. Filippenzen 1, vers 9 en 10, daar bidt Paulus en daar zegt hij dit: en ik bid dit, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijkheid is. Ja, dus het is een kennis die leidt tot wijsheid, die leidt tot onderscheidingsvermogen. Dus het is niet alleen het woord kennen, Maar het is Jezus kennen door het woord. Zodat we zo op die manier zijn karakter mogen overnemen. Ja, dus het is niet wat zoals Jezus met de Farizeeën omgaat in Johannes hoofdstuk 5. Waar hij zegt van u onderzoekt de schriften. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen opdat u leven hebt. Ja. Jezus zegt, stop niet bij het schrift. Je moet door het schrift naar mij gaan. Want daar zit het leven. Daar zit de wijsheid. Daar zit alles wat je nodig heeft. Bijbelcommentator Peter Davids zegt hierover kennis het volgende. Hij zegt, kennis, inclusief kennis van de schrift, die niet in praktische daden wordt omgezet, die niet het karakter van God, van Jezus, in iemands leven voortbrengt, is erger dan nutteloos. Want het kan iemand blind maken voor zijn of haar werkelijke, ellendige toestand. Einde citaat. Zelfbeheersing. Zelfbeheersing hier is niet om uit eigen kracht met witte knokkels proberen iets voor elkaar te krijgen en jezelf te beheersen. Maar het is zelfbeheersing als een vrucht van de geest. Het is de inspanning die de kracht die juist de geest ons levert om zelfbeheerst te kunnen zijn. Spreuken 25, 28 zegt, zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt. Paulus heeft veel te zeggen over zelfbeheersing in zijn verschillende brieven. Hij zegt dat vrouwen zelfbeheerst moeten zijn. Hij zegt dat jonge mannen zelfbeheerst moeten zijn. Dat oude mannen zelfbeheerst moeten zijn. Dat oudsten zelfbeheerst moeten zijn. Hij zegt dat we een geest van bezonnenheid hebben gekregen. Dat is ook zelfbeheersing. Hij zegt in Titus 2 vers 12... dat de komst van Jezus ons leert om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, zelfbeheerst, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Ja, dus het is een beheersing, het is een bezonnenheid die door de geest bekrachtigd plaatsvindt. Volharding. Betekent letterlijk ergens onder blijven. Dat betekent dat we volhouden, dat we verdragen te midden van moeilijkheden. En de context hier, denk ik, met Petrus, is dat het een uithoudingsvermogen is te midden van verleiding in onze gedachten, dat we op het rechte pad blijven. In Romeinen 2, vers 6 en 7 zegt Paulus dit. God die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Ja, we mogen volharden. Paulus zegt in 1 Timotheus 6, 11 dat het iets is wat we mogen najagen, die volharding. Paulus bidt in 1 Colossense 1, vers 10... dat we elk goed werk, dat het vrucht mag dragen en mag groeien in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden. Het is een volharding, het is het volhouden en het verdragen van dingen te midden van moeilijkheden. Godsvrucht. Als je kijkt naar alle brieven van Paulus, en vooral de pastorale brieven van Paulus, dan wordt daar godsvrucht als deugd neergezet. Als iets wat het leven, wat het gedrag van gelovigen kenmerkt. En in de tijd van Petrus betekende dit woord, was het eigenlijk het primaire woord voor religie. Ja, en het verwees naar de juiste houding richting God en de juiste houding richting mensen. Dus de context hier is een bewustzijn van God in elk facet van ons leven. Met andere woorden, een levensstijl dat in alles naar Christus kijkt als voorbeeld. Een levensstijl dat door hem bekrachtigd wordt en laat zien En dat is wat we laten zien in ons leven. Dus iemand die godsvruchtig is, is iemand die eigenlijk boven de kleine dingen leeft, zeg maar. Die boven de passies en druk van het leven leeft. Iemand die ernaar streeft om ongeacht Gods wil te doen. En tegelijkertijd er ook naar streeft naar het welzijn van anderen. Ik kwam een heel mooi citaat tegen vanuit een artikel van Stichting Heartcry. En daar werd godsvrucht het als volgt omschreven. Godsvrucht is eerbied, en verering van God, die op een goede en juiste manier weerspiegeld wordt in al onze menselijke relaties, waarbij de mate hiervan bepaald wordt door onze groei in gelijkvormigheid aan Christus. Dus het is eerbied en verering naar God, en het komt tot uiting, het wordt weerspiegeld in al onze menselijke relaties. En als laatste lezen we dan over broederliefde en liefde voor iedereen. Broederliefde is een liefde die voortvloeit uit een plezier richting iemand anders. Ja, het is een liefde die gebaseerd is op emotie. Die kan je niet afdwingen van iemand. Het is hoe je je voelt richting een ander persoon. Het is een liefde die vaak ontwikkeld wordt door vriendschap naar een andere persoon. Het is een liefde die gebaseerd is omdat je bepaalde karaktereigenschappen in de andere persoon bewondert of aantrekkelijk vindt. Er is een klik met een andere persoon en daardoor is er een emotionele reactie en dan voel je broederliefde. Dus het is een liefde die tot op bepaalde mate gevoed wordt door een ander. En dus in die zin ook in bepaalde mate voorwaardelijk is. Maar het is een oprechte liefde. Zien op zoveel verschillende manieren zien we broederliefde terugkomen in Gods woord. Ik wil er een paar met jullie aanhalen om een beeld te geven. We zien bijvoorbeeld deze tedere liefde, want het is een tedere liefde, die broederliefde. We zien die tedere liefde bijvoorbeeld terug van de vader richting de zoon. Ja, in Johannes 5 vers 20 staat er, want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. Dat is lief hier is broederliefde. Het is ook de tedere liefde die God heeft voor ons. In Johannes 16 vers 27 staat er, want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Het is een tedere liefde die God de Vader heeft richting zijn Zoon. Het is een tedere liefde die God de Vader heeft richting ons bijvoorbeeld. Maar we zien het ook in allerlei verschillende relaties door Gods woord heen. In vriendschappen waarbij er eigenlijk een vriendschap is wat meer is dan vriendschap. Dat ze zijn meer dan vrienden van elkaar. Kijk bijvoorbeeld naar Jezus en Lazarus. En we lezen Johannes hoofdstuk 11. Dan, als daar over liefde wordt gesproken vanuit Jezus richting Lazarus, dan is dat een broederliefde. We zien het ook vanuit Jezus richting de discipel Johannes, de geliefde discipel, is een broederliefde. Maar we zien het bijvoorbeeld ook als we naar het Oude Testament zouden kijken, de liefde die er initieel is tussen Jacob en Rachel. Is ook een broederliefde, het is een tedere liefde. Dus dat is de broederliefde. En dan sluit hij af met de liefde voor iedereen. En dat is de bekende de agape-liefde, dat is een bekend woord. Dus, ik probeer altijd Griekse woorden compleet te vermijden, maar dit is een woord wat iedereen altijd kent, dus dan mag het, vind ik. En die agape-liefde, die wordt vaak omschreven als Gods onvoorwaardelijke en opofferende liefde. En dat is ook zo. Ja? Want Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk en is opofferend. Maar ik denk niet dat het helemaal de lading dekt. Ja, daar waar broederliefde voortvloeit uit een bepaalde emotie, is de agape-liefde een liefde wat voortvloeit uit de wil. Je wil de ander lief hebben. Het is een keuze om de ander lief te hebben. Ongeacht de emotie, ongeacht de impuls, ongeacht de relatie, ongeacht de situatie, ongeacht of je er ooit iets voor terugkrijgt. Het is een keuze om lief te hebben. Het is een liefde die je, waar je voor kiest, ongeacht of de andere kant daar iets van vindt, of wat die persoon daarvan vindt. Dus je zou aan de ene kant kunnen zeggen dat het een soort supernatuurlijke, andergerichte liefde is. Omdat dat soort liefde simpelweg niet natuurlijk uit ons als mensen komt. Ja, het is zo tegenstrijdig aan menselijke liefde, want menselijke liefde verwacht altijd iets terug van de ander. Ja, en je kan liefde geven en het lijkt misschien voor een tijd onvoorwaardelijk, maar op het moment dat je merkt dat continu de andere persoon geen liefde terugkrijgt, hè, dat je daar geen liefde van terugkrijgt of geen waardering voor terugkrijgt, dan stoppen we vaak. Want we denken, hou maar, hey, ik voel het niet, er komt niks terug, waarom ben ik dit aan het doen? Ja, dus in die zin is het een supernatuurlijke, andergerichte liefde die gevoed wordt door Gods liefde in ons. En zo zien we dat beeld ook vaak en dat is prima, dat is heel goed om het zo te zien. Maar tegelijkertijd is het goed ook, denk ik, om te weten dat meerdere malen in Gods woord die agape-liefde ook in negatieve zin wordt gebruikt. En dat scherpt ons beeld van dat woord, want het geeft ons daardoor een beter beeld van wat die agape-liefde is. Want in negatieve zin is het namelijk dat er een ongepaste liefde is richting iets, waarbij je met een bepaalde, op basis van een keuze, een bepaalde overgave, een bepaalde intensiteit hebt, een bepaalde opoffering hebt richting iets anders. Want dat is wat die agape-liefde is. Het is een opofferende keuze die je maakt om iets anders of iemand anders lief te hebben. En dus we zien bijvoorbeeld dat terug, er zijn verschillende plekken, maar bijvoorbeeld zien we dat terug in Johannes 3, vers 19. We kennen allemaal Johannes 3, vers 16 over de liefde van God voor ons. Maar in Johannes 3, vers 19 spreekt Johannes daar over de niet-wedergeborenen die de duisternis boven het licht lief hebben. Dus dit zijn mensen, de niet-wedergeborenen, die dus uit keuze er expliciet voor kiezen om de duisternis lief te hebben, zich daaraan over te geven. Dus niet gebaseerd op emotie, puur als keuze om henzelf op te offeren richting dat en niet voor het licht te kiezen. Ja, dus een bewuste keuze om je daaraan over te geven. Gewoon eventjes om ons beeld te scherpen over agape-liefde. Maar als je kijkt in de context van vandaag, dan is het een liefde die Jezus ons opdraagt om onderling met elkaar te hebben. En waarmee we onze naasten en dus ook onze vijanden mogen liefhebben. We mogen ervoor kiezen om onze naasten lief te hebben, om onze vijanden lief te hebben, om elkaar lief te hebben. Dus er mag een broederliefde zijn, een tedere liefde voor elkaar. En er mag ook een agape-liefde zijn, waarin we gewoon simpelweg ervoor kiezen om elkaar lief te hebben. Dus nu we dat beeld, hè, we zijn kort door die punten heen gegaan, want elk punt kan je een hele preek over geven, denk ik. We hebben nu een beeld gekregen, dus laten we nu kijken wat Petrus wil dat we daarmee gaan doen. Vers 8 en 9. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Here Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. In vers 8 en 9 zien we dat die kenmerken niet alleen aanwezig moeten zijn in ons, dat is een startpunt, maar ook moeten toenemen in ons, zodat we vruchtbaar kunnen zijn. En als we er niet zijn, of niet toenemen, dan zijn we blind en kortzichtig bezig. Omdat we enerzijds dan vergeten zijn wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis, dat we vergeten zijn dat we in onze doop gestorven zijn in ons oude leven en opgestaan zijn in een nieuw leven. En ook vergeten zijn wat hij simpelweg van ons verwacht. Anderzijds zijn we blind en kortzichtig, denk ik, omdat we onze blik continu horizontaal houden en niet onze blik richten op de dingen die boven zijn. Onze blik richten op daar waar onze bestemming is in hem. Maar als je kijkt naar deze verse van het aanwezig zijn en het toenemen, en hoe we daar, zodat we niet doelloos zijn en niet onvruchtbaar zijn, is dat een goede manier om onze wandel in hem te meten. Niet in een legalistische, wettische manier van, procentueel gezien, hoeveel zit ik in deze stap en in hoeveel deze stap. Niet op die manier, maar we mogen wel gewoon eerlijk naar onszelf zijn en kijken van, maar hoe gaat het in deze dingen? In hoeverre ben ik hier, zijn ze aanwezig? In hoeverre ben ik hierin aan het groeien? Als ik kijk naar deze aspecten. Ja, dus de vraag is simpelweg, hoe gaat het met je wandel? In hoeverre zijn deze eigenschappen in jou aanwezig? In hoeverre zijn ze ook aan het toenemen in je? En in hoeverre is er ook vrucht in je? Dus hoe gaat het met je geloof? Hoe gaat het met je deugd en je kennis en je zelfbeheersing en je volharding en je godsvrucht en je broederliefde en je liefde? En als we in de context van samen kerk zijn denken en we kijken naar deze lijst en we zijn eerlijk naar onszelf en eerlijk naar elkaar, dan denk ik dat de grootste uitdaging zit in het staartje. In de broederliefde en de liefde voor iedereen. Dat is waar samen kerk zijn, denk ik, het meest schuurt. Maar dit is juist het ontbrekende puzzelstukje. Dit is juist het hart van samen kerk zijn. Dit is juist wat alles in focus brengt. Waarom schuurt het meest bij deze laatste twee? En ik denk dat dat is omdat we zo makkelijk in ons hoofd stoppen bij godsvrucht. Geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding zijn allemaal eigenschappen die voor een bepaald deel, of misschien wel voor een groot deel, binnenin ons plaatsvinden. Ja. Tuurlijk, het werkt uit naar andere mensen toe. Ja. Maar je kan ook zeggen dat mensen het niet echt hoeven te zien. Ja, als ik naar iemand kijk, dan kan ik niet zien, hoe groot is jouw geloof? Hoe groot is jouw volharding? Dus aan de buitenkant niet echt te zien. Tenzij je de persoon in actie ziet in dingen. Ja. Dus het is iets wat niemand echt ziet van ons. En dan is het dus misschien ook makkelijk te verstoppen voor een ander. Of makkelijk om de schijn op te houden richting een ander. Als we kijken naar deze aspecten. Maar goed, nog steeds, ook voor al deze aspecten, geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing en volharding, hebben we elkaar nodig om te groeien. En worden ze uitgewerkt in fellowship met elkaar. En zo groeien we daarin. Maar het is makkelijker met deze eigenschappen om ons erachter te verbergen. En zo ook met godsvrucht. Vaak stoppen we bij godsvrucht en denken er dan te zijn. We denken er te zijn als we een vroom leven leiden. Als we eerbiedig zijn naar God en hem alle eer geven. Dat er geen grote zonden zijn in ons leven. En we bidden netjes en we kennen onze Bijbel en we hebben onze stille tijd. Of, zoals een lieve broeder zegt, ons geestelijk ontbijt. Ja? En we luisteren naar christelijke muziek. En we hebben God lief. En we gaan op zondag naar de kerk. En door de week heen gaan we naar een kring. En we zien dit alles als het christelijk leven. En er is allemaal niets mis mee. Het zijn allemaal hele goede dingen. En blijf het vooral ook doen. Ja? Maar we denken dan vaak, we zijn nu godsvruchtig. We zijn er. We hebben het niveau bereikt waar het om gaat. Maar ik denk dat we dan de plank misslaan. Want ware godsvrucht wordt weerspiegeld in onze relatie richting andere mensen. Je kan niet godsvruchtig zijn bij jezelf. Ja, het wordt uitgewerkt in de context van broederliefde en liefde. Dus als je bij godsvrucht stopt en je gaat niet door, dan heb je geen godsvrucht. Want dat heb je hebt broederliefde en liefde voor iedereen nodig om een godvruchtig leven te leiden. Je kan geen geestelijk volwassen christen zijn zonder de rommeligheid van menselijke relaties. En dit is waar het schuurt. Leuk dat kerk zijn, alleen jammer van die mensen. Ja? Dat is niet hoe het werkt. We hebben elkaar nodig. Vorige week, na de preek, kwam iemand bij me. En die vroeg iets heel goeds aan mij. Ik denk, oh, je hebt geluisterd, leuk. Nee, maar hij zegt, waarom zegt Paulus in Galaten 14 dat de wet vervuld is als je je naaste lief hebt? En hij zei, mist er niet iets daar in wat Jezus daarvoor zei over God liefhebben met je hele hart, je ziel en je verstand? Heb je dat niet nodig om ook de wet te vervullen? En ik denk, oh, dat is een goede vraag. En ik denk, het antwoord is nee. Want je naaste liefhebben is een logische uitwerking van God liefhebben. Je kan je naaste niet liefhebben zonder eerst God lief te hebben. Luister wat Johannes zegt in zijn brief, in Johannes 4, vers 20 en 21. Hij zegt, als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. God liefhebben en niet je naaste liefhebben, is God niet liefhebben. En dus kan Paulus zeggen dat de hele wet vervuld wordt als je je naaste lief hebt, want dan heb je ook God lief. Ik kreeg van een broeder een tijdje geleden een preek gestuurd om te luisteren. Hij zei, ah, dit moet je luisteren, is goed Mark, dat heb ik gedaan. En die ging toevallig precies over dit onderwerp. En ik wil twee dingen aanhalen uit deze preek wat die broeder zei, want ik denk dat het de spijker op zijn kop slaat als je kijkt naar deze situatie. Het eerste ding wat deze broeder zei, ik hou net zoveel van God als van de persoon die ik het minst mag. Ik hou net zoveel van God als de persoon die ik het minst mag. En dit is waar het schuurt. Dit is waar onze zelfgenoemde godsvrucht schuurt. Dus denk aan de persoon die je het minst mag. Misschien is dat op werk. Misschien is dat hier in de kerk. Misschien is dat elders. Denk aan die persoon. En dan denk in welke mate je die persoon lief hebt. Dat is hoeveel je God lief hebt. Ja? Jouw liefde voor die persoon is een ware afspiegeling van jouw liefde voor God. Pittig. Ik kan wel een persoon bedenken voor mij. Nog wat ruimte voor groei, denk ik. Maar goed. Tweede ding wat hij zei. Hij zegt, Jezus roept ons niet op om God lief te hebben en mensen te tolereren. Het wonder is niet om God lief te hebben, want God is beminnelijk en makkelijk lief te hebben. Het wonder is om mensen lief te hebben. Het is makkelijk om God lief te hebben in je bubbeltje. In je christelijke, godsvruchtige bubbeltje. Waarom? Nul weerstand. Heerlijk. Jij en God, lekker aan het aanbidden. Nul weerstand. Ja? Maar heb je ook je broeder of je zuster lief? Heb je ook je naaste lief? Dus daarom is liefhebben het laatste puzzelstukje en het kloppend hart van samen kerk zijn. En hoe we werkelijk een godsvruchtig leven leiden. Waarbij zijn goddelijke kracht de drijfveer is die we gebruiken. En daar hebben we elkaar voor nodig. We hebben mensen om ons heen nodig om ons te maken wie God wil dat we worden. God geeft ons de mensen om ons heen om ons te doen groeien in onze wandel en in ons karakter. Dus dat wij in deze gemeente met elkaar zitten, alhoewel zijn er een heel aantal vandaag niet, hè, tel die even mee, ja, dat wij in deze gemeente zitten met elkaar is geen toeval, maar een uitwerking van Gods soevereiniteit. We zijn aan elkaar gegeven omdat God heeft besloten dat wij elkaar nodig hebben om een godsvruchtig leven te leiden. Want het christelijk leven is een leven in fellowship met elkaar. Je kan het niet alleen. En je hebt de persoon naast je nodig. Misschien niet recht naast je, maar ergens anders naast je. Ja? Dus, maar misschien ook recht naast je, je weet het niet. Ja? Je hebt die persoon naast je nodig. Leuk of niet, en je denkt, wat een vreselijke persoon. Maar misschien is dat juist de persoon die God je gegeven heeft om te groeien hierin. Laat me een paar voorbeelden geven. In Jacobus hoofdstuk 1, vers 5 staat er, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God die aan ieder overvloedig geeft. Dus als we wijsheid willen, dan vragen we dat aan God. En we bidden tot God, God geeft me wijsheid en dan zal hij dat geven. Maar hoe? Spreuken 13, vers 20. Wie met wijze omgaat, zal wijs worden. Dus God wil ons wijsheid geven door de juiste relaties aan te gaan om ons heen. Want zo werkt God. Hij werkt door mensen heen. Tweede voorbeeld. Handelingen 3, vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. O Heer, kom met uw tijden van verkwikking. Oké. Okay. 1 Korinthe 16, vers 17 en 18. Zegt Paulus. En ik verblijd mij over de komst van Stefanus en Fortunatus en Achius, want zij hebben aangevuld wat van uw kant nog ontbrak, want zij hebben mijn geest verkwikt en die van u. Gods verkwikking voor Paulus kwam via de komst van drie broeders. Laatste voorbeeld. 2 Korinthe 1, vers 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die de Vader van alle barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukkingen. Het is God die de God van alle vertroostingen is, die ons troost geeft. Een paar hoofdstukken later, 2 Korinthe 7, vers 6, zegt Paulus. Maar God, die de nederige troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. God zegt, je wilt troost? Prima, ik stuur je Titus. Dus weet je, misschien vraag je je soms af waarom je gebeden voor bijvoorbeeld wijsheid of verkwikking of troost of wat dan ook niet verhoord worden. En het kan simpelweg zo zijn dat je niet investeert in relaties met je broeders en je zusters. Of dat je nog niet investeert in de juiste relaties met je broeders of je zusters. Die bepaalde broer of zus die je maar blijft ontwijken, voor wat voor reden dan ook, kan net de persoon zijn die God heeft aangesteld, die hij wil gebruiken voor jou, om jou iets te geven waar je al lang op wacht. Dus wat het van je vraagt daarin is broederliefde. Wat het van je vraagt is onvoorwaardelijke liefde, een onvoorwaardelijk wilsbesluit om de ander lief te hebben. Om een stap in geloof te nemen in een relatie richting iemand anders, om uit te vinden of God je misschien die persoon heeft gegeven om de volgende stap te maken in je godsvruchtige leven. En dus ook de volgende stap te maken in het liefhebben van God. Dus de vraag is, hoe gezond zijn je relaties met je broers en je zussen? Hoe goed zijn ze? Want een gezonde relatie is een vrucht van een godsvruchtig leven. Dus we ontkomen er niet aan dat we aan elkaar gegeven zijn. Dat we elkaar nodig hebben om te groeien in ons geloof, in onze deugd, in onze kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde voor iedereen. Als laatste, vers 10 en 11. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Want zo zal in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Petrus beschrijft hier dat beeld van een godvruchtig leven. En als we dat godvruchtige leven leiden, dan laat dat zien dat we inderdaad geroepen zijn door hem. En dat we inderdaad, dat God ons inderdaad zijn goddelijke kracht heeft gegeven om dat leven te leiden. En als deze dingen in ons leven te zien zijn en als ze groeien, dan weten we dat ons leven meer en meer op Jezus zal gaan lijken. En omdat we in bepaalde mate daarin groeien en steeds meer groeien, hebben we niet sowieso alleen al toegang, maar krijgen we zelfs vanwege de godsvrucht in rijke mate toegang. Ja, want we zijn vruchtbaar voor hem in dit leven. Dus als je hier zit en je hebt nog geen kennis genomen van Jezus' heerlijkheid, kijk dan vandaag naar de gekruisigde Jezus. En zie wat hij voor jou heeft gedaan en zie hoe hij voor jouw zonde gestorven is. Om je zo toegang te geven tot zijn goddelijke kracht en een godsvruchtig leven te leiden voor zijn eer. Om je toegang te geven tot zijn eeuwige koninkrijk. Dus stel het niet langer uit, want vandaag is de dag. Maar broer of zus, God heeft ons aan elkaar gegeven om lief te hebben, om zo een godsvruchtig leven te leiden door zijn kracht. Dus stop niet bij je eigen denkbeeld over wat godsvruchtig zijn betekent, maar durf een stap te nemen naar diepere fellowship met elkaar en groei daardoor in je vermogen om elkaar lief te hebben. En groei daardoor in je vermogen om God lief te hebben. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Heer, voor deze woorden van Petrus, Vader. Ik dank u, Heer, ten eerste in wat u ons gegeven heeft, Heer. Dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Dat u ons alles heeft gegeven, Vader. En dat we daardoor in u mogen leven. Heer, dat we ons oude leven mogen afleggen, Heer, en in een nieuw leven mogen wandelen, Heer. En dat we in dat nieuwe leven mogen leven in uw kracht, Vader. Hoe mooi is het dat u continu, elke seconde, elke milliseconde, uw goddelijke kracht aan ons ter beschikking stelt, Heer, aan een ieder van ons, in rijke mate. Niet de een iets meer dan de ander, maar aan ieder van ons in dezelfde mate. Dat ze uw kracht mogen ervaren, Vader. Dat uw kracht beschikbaar is. Dat we die mogen gebruiken, Heer. Vader, ik bid, Heer, dat we dat leren te doen. Help ons daarin. Laten we niet uit eigen kracht proberen om uw kracht te gebruiken. Maar laten we aan u vragen, Heer, hoe kan ik uw kracht gebruiken, Vader? Help me daarin. Leer me dat. Heer, als ik uw woord lees, leer me dan op u te vertrouwen. Als ik uw woord lees, geef me dan kennis wat tot wijsheid leidt, wat tot onderscheidingsvermogen leidt. Heer, geef me de kracht om de persoon te zijn die u wil dat ik wil worden. Geef me de kracht om anderen lief te hebben, om te volharden, Heer, om zelfbeheersing te hebben. Geef me de kracht om met de ander in liefde te kijken, Heer, en met de ogen van u naar de ander te kijken. Heer, en mij niet vast te houden aan wat ik denk over die persoon, of wat ik vind van die persoon, of wat ik ervoor terugkrijg. Heer, want zo werkt uw liefde niet, Heer. Want uw liefde voor ons is onvoorwaardelijk. En u vraagt ons dat wij elkaar lief hebben op diezelfde manier. Dat we elkaar onvoorwaardelijk lief hebben, Vader. Dus ik vraag u de liefde die u in ons hart heeft uitgestort, Heer. Mogen we daarmee lief hebben. Heer, mogen we zo gevuld zijn door uw liefde, dat we niet meer naar de ander hoeven te kijken om ons te vullen met liefde, of bevestiging, of iets anders. Heer, maar dat we de ander simpelweg kunnen lief hebben, onvoorwaardelijk, omdat we weten en ervaren dat we door u lief gehad worden. Vast nog steeds fout. Dus Heer, help ons daarin. Heer, help ons op die manier lief te hebben. Help ons naar elkaar om te zien, Vader. Nou, waar we het vorige week over gehad hebben, dat we elkaars lasten mogen dragen. Vader, help ons naar de ander om te zien. Help ons de ander te herstellen. Help ons te wandelen in de geest en in uw kracht, Vader. En help ons om te bidden voor, als we naar u bidden voor de dingen waar we naar verlangen, Heer, die we zien in ons leven, Heer, dan bid ik dat u ons ook doet inzien welke personen u ons heeft gegeven, Vader, die daarin mogen tegemoetkomen. Heer, en dat zijn mensen in onze gemeente. Heer, misschien wel de persoon waar het meest mee schuurt. Waar je je teennagels van gaan krommen, waar je vlekken van in je nek krijgt, als je alleen al moet denken om met die persoon iets te gaan doen. Misschien is dat de persoon die ons soms geeft om te leren, om te groeien in ons karakter, Vader. Dus ik bid u dat we met uw liefde naar die persoon mogen kijken en in geloof stappen mogen nemen, Vader, om zo te groeien in uw karakter, Vader. Want dat zou ons hart moeten zijn, Heer, dat we meer en meer op u gaan lijken. Heer, en u had liefde voor iedereen. U keek niet naar de mens en wie ze waren en wat ze deden en hoe ze u behandelden. Maar u keek naar de mens en zag hun nood en zag hun behoeften en had ze lief. Dus Vader, help ons met die liefde elkaar lief te hebben. Ik bid dat in Jezus' naam, Heer. Amen.
Gonna be all